Zullen we Remco een applaus geven? Zo grappig als je twee diensten doet. Eerder was het altijd één dienst en dan zei je het één keer. En dan... Ik heb wel eens momenten gehad dat ik dacht... In het begin dat we naar twee diensten gingen, dat je denkt... Oh ja, ja, doe je eigenlijk nu hetzelfde dingetje? Hoor ik de worship ook wel zeggen. En dan zeg ik, nee, dat is niet zo. Want nu zitten nu andere mensen in de zaal. En God spreekt elke keer weer opnieuw. Door de MC, door de worship, door jouw woord. 2009 stonden we in een hele lange rij met duizenden mensen... In Londen. En dat was het moment dat Feiko en ik jou voor het eerst ontmoetten. En we raakten aan de praat. En we raakten nooit meer uitgepraat. En wat ik in jouw leven heb gezien en gehoord. We hebben niet wekelijks contact. Ik bedoel, ik kan het heel mooi gaan vertellen. Maar dat is gewoon niet zo. Maar ik zie gewoon de zalving van God op je leven. En dat is ook de reden waarom ik heb uitgenodigd. Want Feiko was altijd heel erg gek met je. En ik weet gewoon dat wat je brengt. Dat het impact op mensenlevens heeft. En hij is niet alleen een spreker. Hij is ook voorganger. Hij is rapper. Ze hebben meegedaan met So You Think You Can Dance? Nee? Nee? Ja, dat ga ik zeggen.
We Are Family. Hè?
Ja, dat weet ik nog. Dat heb ik gezien. Ja. Dan zei ik, wauw, wat cool. Ja, jullie denken, oh god, hoe moet je dat nou noemen? Ja, ik vind dat gaaf. Dat je als familie en gezin zo getalenteerd bent. Ja, dat is echt een blessing. Go for it.
Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel, Annemieke. Ja, dat dansen, dat lukt niet meer, helaas. Dat was één moment dat we met vijf van ons hele gezin konden dansen op nationale tv. Maar dat wordt een hele klus om dat weer nog eens een keer in te studeren. Maar zeg nooit nooit. Annemieke, bedankt voor je mooie woorden. En wat ik me herinner van Feiko is dat als ik hem dan sprak op een voorgangersbijeenkomst, dat hij zei, ik ga elke keer naar de Hillsong Network meeting in Londen. En toen dacht ik, wauw, wat een effort maakt hij om dat te doen. En hij zei, ja, dat moet je ook doen, dat is goed, weet je wel. Ja, maar dan moet je helemaal naar Londen en vliegtickets. Ja, wat maakt het uit? Je haalt daar iets waar je wat aan hebt in de kerk. En dan kijk ik nu en dan denk ik, wauw, wat een legacy heeft Feiko nagelaten. En wat bijzonder dat Annemieke nog steeds hier staat. Vol van kracht, door de kracht van de Heilige Geest. En Annemieke, daarom wil ik jou ook echt eren. Ik heb de eerste dienst ook gedaan, maar dit is echt ook voor de tweede keer... Heel erg gemeend. Zullen we nou een geweldig applaus geven? We hebben zelf 4 jaar geleden ook een plotseling verlies meegemaakt met ons nichtje Isabella. Is kleindochter van Jan Soert en Kobi Pastekam. Die zijn wel bekend in de evangelische wereld. Je denkt altijd stormen zie je aankomen, maar sommige stormen overrompelen je. En toch kunnen we blijven staan in de storm, doordat we weten waar onze geliefden zijn. En dat we ook weten dat we nog steeds een taak hebben op deze wereld. En dat Feiko en Isabella ons aanmoedigen vanuit de hemel om mensen te winnen voor Koning Jezus. En dat doen jullie in Doetinchem. Wat een bijzondere gemeente zijn jullie. Ik ben hier 2 jaar geleden voor het eerst geweest. En ik kwam hier om Annemiek een hart onder de riem te steken na het verlies van Feiko. Ik was op de battle te spreken. Maar in plaats dat ik kon bemoedigen, werd ik ook bemoedigd door Annemiek en Robert. Ik zat zelf in een hele lastige situatie toen. En vorig jaar was ik hier ook. En dat is ook iets met jullie gemeente. De liederen die jullie zingen, die hebben een ontzettende impact. Ik geloof echt dat sowieso... Jouw dochter, ik ben even de naam kwijt, maar... Sharon? My goodness, wat een lioness is dat, hè, als die hier staat. Ja. Hey, ik ben zelf ook een artiest en een performer. Maar dit is niet een performer van kijk mij nou. Maar het is gewoon alles wat in haar zit. Ja, het is gewoon Jezus aan het prijzen hier. En het is aanstekelijk. Geweldig. Maar dat wou ik helemaal niet zeggen. Wat wou ik dan zeggen? Ik ben echt de draad kwijt, gruwelijk de draad kwijt. Oh ja, 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 over die liederen, ja, ja. En er was een lied wat jullie vorig jaar hier zongen in de gemeente, Broken into Beautiful. En wetende waar jullie doorheen zijn gegaan, dat raakte me. Als het goed is, heb ik hem nog openstaan. Wacht, ik ga hem even opzoeken. Want dat lied had ik nog nooit gehoord. En toen, dat liet me niet los. Omdat ik ook echt zoiets had van, ja, dat jullie dit kunnen zingen. Na wat jullie hebben meegemaakt. Nou, waarom vind ik hem nou niet? Jullie kennen hem wel, toch? Broken into Beautiful. Ja. Welke tekst had ik nou net? Even kijken hoor. Broken into Beautiful, Hannah, ja. Daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Maar het zijn liederen die God geeft aan het lichaam van Christus. Maar om het gewoon vanuit jullie monden te horen. Beauty for ashes, the joy to face tomorrow. Heavenly melodies as silence turns to praise. We'll stand firm on the God of generations. Nou, dat alle generaties zijn hier geweldig. All for the glory of the King. Amen. Nou, ik geloof dat God dat heel speciaal nog een keer wil benadrukken naar jullie gemeente toe. Hey, maar goed, ik ben dus Remco de Zwart. Voor degenen die me niet kennen, ik ben getrouwd met Mireille. Vorige week 25 jaar getrouwd. Heel bijzonder. En vandaag zijn wij 27 jaar samen. 7/7/97 zei ze eindelijk ja. Snap je niks van. Hoe kon ze me nou 3 keer afwijzen? Ik weet het ook niet, maar dat lees je allemaal in mijn boekje. En nou goed, we hebben 3 kinderen. Joshua is mee. En wij wonen in Zuid-Limburg. Ja, dat zijn mijn andere dochters. Een daarvan is getrouwd. En we zijn dus in Limburg actief. We zijn bezig met een nieuwe kerk te planten. Together Church. Dat mag ik samen met Mireille doen. En dat is heel gaaf om vanaf de grond af iets nieuws te beginnen voor Koning Jezus. En verder hebben we een stichting en reis het hele land door. En mag ik vooral ook voor tieners en jongeren spreken? Ik zei het net nog, volgens mij tegen jou, hè? Ik snap er niks van dat ik word ouder. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik tieners kan aanspreken. Nou, dat moet wel van God zijn, toch? Dus we hebben gisteren een geweldige tijd gehad. En dan vraag je misschien af van, ja, maar Remco, jij klinkt helemaal niet Limburgs. Ja, dat klopt. Ik ben een geboren en getogen West-Fries. En dan bedoel ik niet Friesland, maar dan bedoel ik Noord-Holland. Geboren en getogen in Hoorn. En uiteindelijk ben ik getrouwd met Mireille. En we gingen in Amsterdam wonen, in de Bijlmermeer. En we woonden daar goed, een flatje. We waren gelukkig, we waren een mooie gemeente in Amsterdam. En ik zat in een band en daarmee gingen we optreden in de kroegen en op de talentenjachten. Echt om een licht te brengen in de duisternis. En nou goed, maar als ik dan af en toe bij mijn schoonvader in Heerlen in de gemeente kwam, dan merkte ik daar dat er overal tekort aan was. Ja, Jezus zegt, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. En ja, in mijn kerk in Amsterdam, overal was er iemand voor. Dus ik deed daar, ik was eigenlijk helemaal niet actief. En dat begon toch een beetje aan me te vreten. Ik denk, ja, dit klopt toch niet. Nou goed, en op een gegeven moment opende er een deur richting Limburg. Niet richting Heerlen, gek genoeg. Maar ja, Gods wegen zijn ondergrondelijk. Maar eerst richting Maastricht. De tante van Mireille zat daar in een gemeente. En ze vroegen ons of wij wilden meehelpen met een jeugdkamp. En dat zou een week duren. En dat hebben we gedaan. En dat was geweldig. We mochten in onze bediening wandelen voor jongeren. En aan het eind van die week, die voorganger was enthousiast. En die had blijkbaar gehoord van de hashtag durf te vragen. En die zegt, Remco, waarom komen jullie niet verhuizen naar Zuid-Limburg, naar Maastricht? Nou, dat is nogal wat. Hè? Je hebt ben net getrouwd, net alle twee een baan in Amsterdam en een huisje. Maar als God spreekt, ja, dan durf je te gaan. En weet je, vaak als God spreekt en de roeping die God voor je leven heeft, die begint al eigenlijk met een aantal vragen die je zelf kan stellen. Waar word je bewogen over? Waar kan je over huilen? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Waar word je boos over? Dat zijn eigenlijk allemaal al tekenen dat God een beloofde land voor je heeft waar hij je voor roept. En op dat moment dat we gevraagd werden om helemaal naar Zuid-Limburg te verhuizen, was dat eigenlijk een antwoord op die roep. Een deur die open ging en we wisten, dit is God die spreekt. En op de roep van God besloten we onze baan op te zeggen, huis op te zeggen en we gingen richting Zuid-Limburg. En we gingen op zolder wonen bij mijn schoonouders. We hadden geen baan, we hadden geen huis. En Mireille, toen bleek, na 2 dagen deed ze een zwangerschaptest. En dan was ze zwanger van onze eerste. Ik zeg, Heer. En toen zei God, ja, maar hetzelfde wou ik tegen jou zeggen. Remco, kan je dat nou doen? Weet je, onverantwoord. Ja, we kunnen God vaak overal wel de schuld van geven. Maar we waren er toch echt zelf bij. Ik heb het nog 9 maanden weten te rekken, hè. Toen we getrouwd waren. Als het Mireille lag, waren we meteen, huppakee, zwanger, 9 maanden later kindje. Maar ik heb het nog 9 maanden gerekt. Maar ook, dat was ergens ook wel een bewuste keuze natuurlijk. Omdat, weet je, in Nederland is het ook vaak van oud kinderen krijgen. We eerst carrière maken en dan proppen we onze kinderen ergens tussen. Maar het was alsof God heel duidelijk tegen me zei, laat je kinderen en je bediening met elkaar opgroeien. Zodat je leert om die twee in balans te hebben. Nou, dat hebben we gedaan. En nu zijn ze allemaal volwassen. Missie geslaagd. Bijna. Oh, jullie ook? Bijna, oké. Ja, dus, nou ja, goed, we begonnen enthousiast aan ons avontuur in de kerk. En iedereen was blij met ons en wij waren blij. En weet je, sowieso als je in Limburg komt, ja, je zal er maar wonen. Zeker als je in de lente komt, heuveltjes, beekjes. Ja, het is geweldig, alsof je op vakantie bent. Weet je, en we waren enthousiast. En het is één ding om enthousiast te beginnen, maar het is iets anders om ook enthousiast te eindigen. Ja, Jezus heeft ons geroepen voor een wedloop. En de wedloop, ja, die begint als je Jezus aanneemt. Hij startschot klinkt en je begint te rennen. Weet je? En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat we zoals Paulus kunnen zeggen aan het eind van ons leven, wat hij zegt in 2 Timotheus. Ik heb de wedloop volbracht en ik heb mijn geloof behouden. Ik heb de finish gehaald. Dat is wat God voor ons wil. Hij is de grondlegger, maar ook de voltooier van ons geloof. Ja, en ik heb bijbelschool gedaan, op mijn 18e, 1993 tot en met 1995. En er waren zoveel jonge mensen die allemaal enthousiast waren. Die allemaal een droom hadden en zich allemaal zagen in de bediening. Maar de realiteit is dat heel veel van hen op dit moment niet meer die wedloop rennen. Waar ze wel allemaal toen enthousiast over waren. Ja, hoe komt dat? Hoe komt het dat je soms in één keer een nieuwsbericht hoort van man? Meestal zijn dat de mannen, Annemieke. De mannen gods die vallen. Uit het niets. Nee, niet uit het niets. Dat begon natuurlijk al lang in het klein. Weet je, en als het dan in het nieuws komt, dan in één keer komt het aan het licht. En op zo'n moment, weet je, dan is het heel makkelijk om te zeggen, jongen, hoe kan je dat nou doen, man? Heb je zo'n bediening, zo'n grote kerk, zoveel boeken geschreven, zoveel mensen die je mag beïnvloeden. En dan doe je het zoiets doms. Dan heb ik geleerd om tegen mezelf te zeggen, maar als het die kan overkomen, dan kan het zeker mij ook overkomen. Het is heel belangrijk, weet je, dat je daar alert op bent in die wedloop die we lopen voor koning Jezus. We hebben allemaal, zijn we deel van de grote opdracht. Jezus heeft ons een grote opdracht gegeven. Ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer ze alles wat ik je heb bevolen. Grote opdracht en binnen die grote opdracht hebben we allemaal een unieke taak, want we zijn allemaal uniek. Ja, niet iedereen hoeft te rappen of te dansen. Iedereen heeft een unieke taak binnen die grote opdracht. Ja, en als je niet weet wat je roeping is, nou, de Bijbel zegt dat we zijn allemaal geroepen om een relatie met Jezus te hebben. En we zijn allemaal geroepen om God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel en al ons verstand en onze laatste lief te hebben als jezelf. En toch, daar wil ik vandaag over spreken, is er nog een andere belangrijke opdracht. Als we die niet serieus nemen in ons leven, dan gaat de grote opdracht in jouw leven spaak lopen. Dan ga je op een gegeven moment, tijdens die wedloop, ga je struikelen en dan sta je misschien niet meer op. Nou, over welke belangrijke opdracht heb ik het? Ik heb het over een belangrijke opdracht die is opgeschreven door niemand minder dan koning Salomo. En koning Salomo was de wijste man op Jezus na die ooit gelezen heeft. En geïnspireerd door de Heilige Geest schreef hij in een van zijn spreuken deze belangrijke opdracht op. Maar het ironische is en het trieste is dat koning Salomo zich uiteindelijk niet aan zijn eigen opdracht hield. Wat was het probleem? Het probleem was niet dat hij 1000 vrouwen had. Nou, dat vind ik al een heel knap. Ik ben 25 jaar getrouwd met 1 vrouw en ze is nog steeds blij met me. Toch, Miran? Maar hoe kan je 1000 vrouwen blij houden? Ik weet het niet. Hij maakte een rooster. 1 keer in de 3 jaar mocht je dan bij Salomo komen. Nou. Maar in ieder geval, dat was het probleem niet. Het probleem was dat heel veel van die vrouwen afgoden dienden. En koning Salomo had zoiets van, oh, maar ik ga geen afgoden dienen. Ik zorg wel dat hun zich bekeren. Dat hun Yahweh gaan dienen. Ja, maar goed. Ja, je ligt niet in één keer voor een baalpaal te knielen en te aanbidden. Je ligt niet zomaar in één keer met een wildvreemde vrouw in bed. Weet je, dat gaat geleidelijk aan. Koning Salomo, die had zijn eigen opdracht verzaakt. Nou, over welke belangrijke opdracht heb ik hem dan? Onderstreep hem in je Bijbel of in je YouVersion. Maar vergeet deze belangrijke opdracht niet. Want het is een sleutel om de finish te halen van de wedloop die God heeft met je leven. En de belangrijke opdracht is van alles waarover je waakt, Waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Van alles waarover je waakt. Er zijn heel veel dingen waar we over kunnen waken, toch? Tieners, jullie waken over jullie smartphone, toch of niet? Als je eventjes niet weet waar je smartphone is, stress. Thuis hebben wij ook laderstress. Kennen jullie dat? Wie heeft mijn lader gepakt? Ik heb nog maar 1%! En als je telefoon dan valt op de grond. Oh nee, wie heeft dat moment wel eens meegemaakt? Op de stenen? Ja, ja. En dan moet je kijken. Dat is verschrikkelijk, hè? Dan moet je hem oppakken. Het liefst laat ik hem iemand anders oppakken. Kijk jij even, kijk jij even. Hoe groot is de schade? Oh, oh, oh. Hij doet het nog. Maar elke keer als je je telefoon kijkt, dan doet het pijn. Ja, nou, na de dienst gaan we daarvoor bidden, innerlijke genezing. Komt helemaal goed. Maar van alles waarover je waakt. Mijn dochter deed me een keer na. Pap, weet je, wie doe ik na? Ja, weet ik veel. Ja, ik doe jou na. Sleutels, portemonnee, telefoon. Vrouwen, jullie moeten gewoon alles in je broekzak doen. Dan raak je het niet kwijt. Altijd met die tassen en mijn tas vergeten. Nee, gewoon dit. Waak. Ik waak over mijn portemonnee. Ik waak over mijn sleutels. Ik waak over mijn telefoon. Yes? Straks lopen jullie allemaal zo naar huis. Ja, dat hebben we in de preek gehoord. Moeten we doen. Van Remco de Zwart. Oké. Nou. Maar we waken over van alles. Maar het belangrijkste wat koning Salomo zegt waar je over moet waken, is je hart. Want je hart is de bron van je leven. En het is niet zomaar een suggestie of een goed idee. Weet je, dit is een opdracht. Het is ook niet zo dat je na de dienst naar Annemieke kan gaan en zeggen: Annemieke, ik heb ervoor gebeden, ik vond het een goed punt wat Remco maakte. Wil jij alsjeblieft mijn hart bewaken? En dan zegt Annemieke: nee! En dat klopt, dat is bijbels. Want je bent verantwoordelijk voor je eigen hart. Wij moeten waken over ons eigen hart. Adam en Eva kregen een tuin, maar ze kregen de opdracht om erover te waken. En wanneer ging het al mis in de tuin? Toen die dekselse slang zo dicht bij Eva kon komen. Waar was Adam? Adam lag denk ik te pitten. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar hij was niet aan het waken. Anders had hij niet kunnen voorkomen dat die slang in die tuin kwam en zijn onderverderf kon aanrichten. Waakzaam. Van alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Net zoals ons fysieke hart de bron van ons leven is, toch? Leg je hart eens op de linkerkant van je borst. Dan voel je als goed is je hart kloppen. Is dat niet bijzonder? Ik heb er een spoken word over gemaakt. Het klopt. En als hij niet klopt, dan klopt er iets niet. En niets is zo vanzelfsprekend dat ons hart klopt. Totdat je zoiets meemaakt als wat wij hebben meegemaakt. Dan in één keer besef je, wat is niet vanzelfsprekend dat je hart klopt. Dat je hart je in leven houdt. Maar als de Bijbel spreekt over je hart, dan spreekt het niet over het fysieke hart, wat de bron is van je fysieke leven, maar over je geestelijke hart. De bron van je geestelijke leven. In het Hebreeuws het woord lep en in het Grieks het woord cardia betekent het centrum van je wezen. Ja, waar ten diepste je drijfveren, je motieven, je gedachten, je keuzes uit voortkomen. Het is eigenlijk wie ben je als niemand kijkt. Ten diepste wie je bent. En daarom is er een strijd gaande om je hart. Omdat de duivel weet, als ik je hart heb, heb ik je leven. En daarom, zegt koning Salomo, waak erover. Want het begint in het klein. Ja, je moet oplettend zijn. Nou, de Bijbel vergelijkt ons hart met 4 dingen. De eerste is, je hart is een bron. En dat zegt Salomo ook, de bron van je leven. Maar Jezus zegt ook dat je hart te maken heeft met water wat uit je hart stroomt. Met een bron wat opwelt. Jezus zegt, waar je mond vol van is. Nee, andersom. Waar je hart, ik wou even kijken of jullie opletten. Waar je hart vol van is, loopt de mond van over, toch? Als er iemand heel veel praat over iemand van de andere geslacht, net even iets te veel, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die persoon verliefd is. Ja? Want waar je hart vol van is, stroopt de mond van over. Nou, hoe weet je hoe het met je hart is? Nou, kijk eens wat er uit je mond komt. En vaak zijn dat de momenten dat je weet wat er in je hart zit, als je kijkt naar wat er uit je mond komt, als er druk op je komt. Als er druk op je komt, komt er namelijk uit wat er in je zit. Want soms zijn er dingen in je hart geslopen waar je helemaal geen erg in hebt gehad. En dan komt er een situatie waar druk op komt en dan in één keer komt eruit wat er in je zit. En weet je, als prediker, ik heb al heel veel preken gedaan, ook heel veel preken gehoord. Ja, dat is niet zo leuk om als prediker te zeggen, maar heel veel woorden vergeten we. Heel veel preken vergeten we, het is gewoon irritant. Maar bepaalde illustraties, die blijven wel hangen. En dus ik heb in mijn tienertijd, was ik een keer op de herstelweek, dat is nu de Hartwoord Zomerweek. En daar hoorde ik Herman Boon spreken. En ik weet helemaal niet meer waar hij het over had. Het enige wat ik weet is dat hij een tafel had. En dat hij 3 tubes saus daar neerlegde. En zo een knopje ervan af deed. En dat hij een gigantische hamer had. En dat hij toen zei tegen de tieners, en dat ben ik nooit vergeten, als er druk op je komt, komt eruit wat erin zit. Boom, boom, boom. Oeh, daar zaten we onder de ketchup, mayonaise, satésaus. En ik zal het nooit vergeten. Weet je, en 3 jaar geleden was ik zelf spreker op de Hartwoord Zomerweek bij de jeugd. En toen wilde ik deze preek gaan doen. En toen had ik zoiets van, ja, ik kan nou niet weer zeggen, ja, Herman Boon toen. Nee, nu ben ik Herman Boon. Dus ik had zoiets, ik moet het een keer in het echt doen. Dus een tafel, 3 tubes, een baksteen. En toen ging ik erop rammen. Als er druk op je komt, komt eruit wat erin zit. Alle saus, maar ook spoot richting de instrumenten van de muzikanten. Die muzikanten keken me aan. Hey, doe normaal, man, doe normaal, man. En al die tieners van, hey, doe normaal, man. Weet je hoe duur het is? En mijn t-shirt, man. En in één keer werd de hele zaal boos op mij. En ik dacht, hoe heeft die Herman Boon dat ooit gedaan, man? In mijn tijd, jongen, wij tieners, wij boeiden het allemaal niet. Ja, je moet de stomerijkosten betalen. En dan werd een hele mededeling gedaan in de leidersgroep. Als je schade hebt aan je kleren, dan mag je... Dus dat voorbeeld gebruik ik nu niet meer. Vinden jullie niet erg, hè? Ik denk ook, Annemieke, ik zie het al helemaal gebeuren. Alle saus over je... Nee, jou boeit het niet, hè? Ja, we zijn generatiegenoten. Dus, maar in ieder geval, als we druk op je... Ik zal het nooit meer vergeten. Komt uit wat er in je zit. En soms is dat niet leuk om te merken aan jezelf. Soms denk je, komt dat uit mijn mond? Zit dat in mijn hart? Ja, God laat die situaties toe. Niet om daarna te zeggen, nou, en jij noemt jezelf een christen? Maak maar even dat je wegkomt. En kom maar terug als het allemaal weer in orde is. Nee, God haalt dingen in ons hart naar boven, zodat hij eruit kan halen. En dat hij je hart kan vernieuwen. Zodat de bron van je leven, weet je, ontdaan wordt van al het onkruid wat er misschien in is gekomen. Hey, er zijn zo'n situatie wat ik me kan herinneren. Dat toen ik mijn bijbelschooltijd gingen wij op een evangelisatieactie naar de stad Helmond. Nou, gisteravond heb ik verteld dat ik best wel in mijn jeugd veel gepest ben om mijn geloof. Dus ik had een bepaald schaamtegevoel ontwikkeld. Ja, als je zegt dat je bij Jezus hoort, word je uitgelachen. Nou, niemand wil uitgelachen worden, dus niet zeggen dat je bij Jezus hoort. Ja, ik ging naar die bijbelschool en ik vond alles leuk. Behalve met een gitaartje op straat evangeliseren. Maar ja. Dat moest. Ja, je moest gewoon, hè, het hele pakket. Maar op een dag, joh, toen regende het, stormde het. En van binnen had ik zoiets van, het gaat niet door vandaag. Het gaat niet door vandaag. Maar op een gegeven moment waren ze serieus aan het overwegen om het wel door te laten gaan. Dus ik had zoiets, jongens, kom op, hè, er komt geen hond hier. In Helmond. Het honden weer. Kunnen we beter een andere keer gaan? En anderen begonnen het na te zeggen. Ja, inderdaad, Remco heeft gelijk. Dat moeten we cancelen. We gaan toch niet voor niks daar zo de straat op. En toen was er één jongen. Hè? Dat was echt zo'n vurige jongen. En die zei, jongens, stoppen. Waarvoor zijn we hier nou naar Helmond gekomen? Al is er maar één ziel die we redden. Dan is het waard. En ik wist dat hij gelijk had. Maar ik had zoiets van, jij vroom mannetje. Daar gaat mijn plannetje. Maar meteen wist ik ook, Remco, wat er uit jouw mond kwam. Als je dingen uitspreekt, dat heeft een invloed. Die negativiteit, die verspreidde zich door mijn woorden, door wat er in mijn hart zat. Terwijl wat hij zei, kwam vanuit een hart vol liefde en geloof. En uiteindelijk gingen we naar de stad. Ik weet niet meer of het een goede evangelisatieactie was, dat herinner ik meer. Maar dit moment zal ik nooit vergeten, waar je hart vol van is. loopt de mond van over. Tweede waar de Bijbel je hart mee vergelijkt. Je hart is als een schatkamer. En dan zegt Jezus, een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. En een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Met andere woorden, wil je weten hoe het met je hart is? Kijk eens naar je keuzes. Kijk naar de keuzes die je maakt. En de Bijbel zegt ook, waar je schat is, zal je hart zijn. Met andere woorden, kijk eens naar je agenda. Waar besteed je de meeste tijd aan? Waar je schat is, is je hart. Je hart is een schatkamer, kostbaar voor God. Weet je, en ik spreek veel voor tieners en jongeren. En tieners en jongeren, misschien herkennen jullie dat wel. Als je zegt van dat je een christen bent en zeg je zo, oh, wat zielig voor jou. Oh, dan mag je dit niet en dan mag je dat niet. En je moet zeker dit van je geloof, hè. En je moet zeker dat van je geloof. En dan kijken ze echt zo aan van, wat een zielepiet ben jij. Nee, maar zo is het helemaal niet. Dat is hoe de wereld... En dan kijk, ik vergelijk het altijd met onze relatie met Jezus. De relatie tussen man en vrouw. Nou, de dag dat Mireille eindelijk ja tegen mij zei. 7/7/97. Hoe verzin je het? Toen, weet je, in aanloop daarnaartoe. Elke keer als we gingen daten. Dan spoot ik een bepaald luchtje op. Varenheid. Een rood flesje, het bestaat nog steeds. Spoot me helemaal onder. Oh yeah, ruikt lekker. Misschien werkt het. Maar het werkt helemaal niet, weet je. 3 keer heeft Mireille me afgewezen. Ik ging helemaal kapot aan. Maar die 7/7/97 zei ze uiteindelijk ja. En toen zei ze, toen durfde ze hem ook, een van de eerste dingen die ze me zei. Hey Remco, dat varenheid luchtje nooit meer opdoen. Wat een smerig geurtje is dat. Denk je dat ik nagekeken had, wat heb je me gezegd? Ik kies voor jou en dan in één keer ga je zeggen, dit mag niet en dat mag niet. En ik mag mijn vaarheid niet meer op. Doe normaal, ik maak het uit. Ga maar een andere vrouw zoeken. Wat is dit dan, hé? Nee, tuurlijk zeg ik dat niet. Omdat ik van haar hou. En als jij dat geurtje niet lekker vindt, dan doe ik het nooit meer op. En dat is toch precies hoe het gaat in het geloof met Jezus. En zeg je, ik moet dit van Jezus. Nee, ik wil dit niet meer. Omdat dat Jezus hart breekt. De zonde in jouw leven breekt het hart van Jezus. En daarom wil ik ermee stoppen. Dat is geen moeten, dat is willen. En toen uiteindelijk vroeg ik aan Mireille. Maar Mireille, wat voor geurtje vind je dan wel lekker? Kom maar mee naar de Douglas. Dan zal ik jou eventjes een geurtje laten ruiken. Wat ik lekker vind. En dan kwam ze... met het geurtje chroom van Azzaro. Nou, mijn leven is helemaal veranderd. Dat is me inderdaad. En ik zei, ja, donder op, hé, dan moet ik weer een geurtje van jou kopen. Moet ik geld uitgeven. En ik moet een geurtje van jou. Nee, ik zei, waar is mijn portemonnee? Waar is mijn pinpas? Ik koop dat luchtje. Ik koop er 10. En ik spuit me helemaal onder. Ja? Zijn er nog singles hier die succes hebben in de liefde nodig? Ja. Ja. Kom naar de dienst even naar me toe. Maar jullie begrijpen mijn punt, hè? Het gaat om een hartsrelatie. En net als een huwelijk en een relatie is niet moeten. Oh, Mireille, we moeten nu even hand in hand lopen. Nee, natuurlijk niet. Ik wil hand in hand lopen met haar. Ja? Zo hetzelfde ook met God. Jezus wil ons hart. Hij is niet geïnteresseerd in religie, rituelen, buitenkant. Hij is geïnteresseerd in maar één ding, je hart. En dat je uit liefde je hart geeft aan hem, omdat hij zijn hart voor jou heeft gegeven. Uit liefde voor jou. Nou, derde metafoor waar de Bijbel je hart mee vergelijkt, is je hart is een akker. Volgende. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt... komt hij die het kwaad zelf is, roof wat in hun hart is, gezaaid. Je kan alleen maar zaaien in grond. Dus je hart is als grond. En je kan kiezen welk zaad laat je toe in je hart. Het zaad van God of het onkruid van de vijand. Jan Smit en Dammeroe hebben een liedje geschreven. Je hebt een tuintje in je hart. Ja? En Mireille en ik zingen dat altijd voor elkaar. Mi witi rosu, mi blaka rosu. Weet je maar, het is... ook zo. Ons hart is een tuin. En als jij niet waakt over de tuin van je hart, dan komt er vanzelf onkruid naartoe vliegen. Want er is ook een andere saaier en dat is de duivel. Volgende. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Dus wanneer komt de vijand? Als je niet oplet. Als je niet waakzaam bent. Onkruid zaaien in je hart. En ja, weet je, als je een beetje lui aangelegd bent en je houdt niet van tuinieren, dan is dat de meest chille manier van tuinieren. Gewoon een jaar lang niks doen en het komt je letterlijk aanwaaien. Gratis en voor niks. Je hebt een jaar later de mooiste paardenbloemen, brandnetels, distels. En zo is het in het geestelijk ook. Als je niks doet, komt het onkruid vanzelf je aanwaaien, want de vijand is bezig met jouw hart. Of je het nou leuk vindt of niet. En je hebt geen controle over dat er onkruid op je hart afkomt. Maar je hebt wel een keuze. Laat je het onkruid in je hart landen en laat je het er zitten. Corrie ten Boom heeft gezegd, je kan niet voorkomen dat er een vogel op je hoofd landt. Je kan wel voorkomen dat hij een nest op je hoofd bouwt. Hoe reageer je als er onkruid op je hart afkomt? En dan denk je, ja, zo'n klein zaadje, wat kan dat nou voor kwaad? Ja, wacht maar tot het in je hart landt. En dat als een giftige kiem, ja, wortels schiet en de bron van je leven vertroebelt en vervuilt. Nou, terug naar het begin. Het moment dat wij te horen kregen van de voorganger, dat wij... Heb ik dat wel verteld eigenlijk? Nou, ben ik dat vergeten in mijn verhaal. Ach joh. Nou, we waren enthousiast in Maastricht. En al snel kwamen we erachter dat er behoorlijk wat problemen waren in die kerk. Het koppel waar we de jeugd mee deden kreeg ruzie, vertrok uit de kerk. Andere mensen gingen weg uit de kerk. We kregen ook nooit te horen of we het goed deden, of we gewaardeerd werden. En nou weet je, en op een gegeven moment merkte we gewoon, ja, er is van alles aan de hand. En na anderhalf jaar kwam de voorganger bij ons op bezoek. En die deelde ons mee, jullie zijn geen jeugdleiders meer. Want jullie voldoen niet aan onze verwachting. Nou, dan zit je daar dan. Je hebt een huis gekocht. Je hebt net een kindje. Je bent op de roeping van God ben je naar Limburg gegaan. En op dat moment kan je van allerlei dingen besluiten. In een opwelling, in een emotie. En dat is zo'n moment dat je moet opletten als je die wedloop loopt. En uiteindelijk, God sprak tot ons hart dat we in Limburg moesten blijven. Ja? Ik had ook gedacht van, ja, weet je, we gaan terug naar Amsterdam. Ik ben een beetje klaar mee. Nee, maar dat is de kracht van roeping als je op het woord van God staat. En we bleven in Limburg en we gingen naar de gemeente waar Mireille's vader voorganger was. En uiteindelijk, na een half jaar, werd die kerk opgedoekt en kwamen al die jongeren met hun ouders naar onze kerk toe. En op een gegeven moment, weer een paar maanden later, kwamen die ouders ons vertellen dat ze een geweldig nieuws hadden. We hebben een brief gehad van de voorgangers en daarvoor hebben ze ons vergeving gevraagd voor de dingen die ze fout gedaan hebben. En ja, ik lachte wel en ik zei, ja, wat mooi, wat mooi. Maar van binnen, weet je nog, als er druk op je komt, komt eruit wat erin je zit. Van binnen werd ik boos. Waarom? Wij hadden geen brief gehad. En als iemand een brief verdiende, dan waren wij dat wel. Hashtag durf te vragen, hashtag donder mij weer op. Huis verkopen met verlies, weet je wel. En toen ging ik ermee naar God, want dat is de beste waar je naartoe kan gaan. In dat soort situaties. En je mag komen zoals je bent. Met al je boosheid, met al je frustratie. Je hoeft niet te wachten tot alles perfectly fine is. Nee, je mag komen zoals je bent. Rauw. Heer, ik vind het niet eerlijk. En toen zei God tegen mij, Remco, ik wil dat je dit gebed bidt. Een gebed waarmee je je hart aan de geestelijke hartbewaking legt. Doorgrond mij, o God. Ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. En soms kun je denken dat je op de eeuwige weg zit, maar ondertussen zit je op de heilloze weg. Maar je ziet het niet bij jezelf. Sommige dingen zijn moeilijk te zien in de spiegel. En daar heb je God voor nodig die je eigen hart laat zien. En toen liet God me mijn eigen hart zien. Mijn eigen trots. Oh, Remco, bijbelschool gedaan. Grote gemeente in Amsterdam. Jij weet het allemaal wel beter. Aanstoot. Ja, je hebt aanstoot genomen aan je leiders. Er is nog steeds bitterheid in je hart. En ik moest naar God gaan en zeggen, Heer, vergeef me. En haal het onkruid uit mijn hart. En toen zei God tegen mij, Remco, ga niet wachten op een brief. Ik wil dat jij een brief schrijft. Ja, dat kan toch niet. Dat kan toch niet van God zijn. God zegt niet altijd wat je wil horen, maar God zegt wat je moet horen. God zegt wat goed is voor je hart. Remco, ga die brief schrijven. En niet kom maar en jullie dit. Nee, hou het bij jezelf. En ik schreef die brief. En toen ik op send drukte, toen viel er een last van me af. Want je kan de wedloop niet lopen terwijl je constant naar achter kijkt. Terwijl je constant bezig bent met het verleden. Ja, wat die me heeft aangedaan en die me heeft aangedaan. Als jullie hier straks wegrijden, je kunt hier niet wegrijden en in de achteruitkijkspiegel blijven kijken, want dan krijg je brokken. Als je de wedloop wil lopen, je geloof wil behouden en de finish wil halen, ja, dan is het belangrijk, Hebreeën 12 vers 1 en 2, dat je je blik gericht houdt op Jezus. Maar soms kunnen er dus dingen in je leven gebeuren dat je je blik gaat richten op mensen. Dat je je blik richt naar dingen in het verleden, naar mensen die je hebben pijn gedaan. En je wilt verder met je leven, maar je zit vast aan ze. En dan, daarom zegt Jezus, laat los. En dan word je losgelaten. En soms willen wij losgelaten worden door het verleden. Ja? Maar als wij niet willen loslaten, dan blijven we eraan vastzitten. Het begint bij een keuze van ons. Laat los en je zal losgelaten worden. Laat los, laat het onkruid door God uit je hart halen. En laten we gewoon een moment ons hart aan de geestelijke hartbewaking leggen deze morgen. Een hartbewaking in het ziekenhuis laat zien hoe het met je hart gesteld is. En Heer, zo willen we samen een moment. Heer, checken de bron van ons leven. Heer, hebben we er voldoende over gewaakt? Heer, zijn er misschien geleidelijk aan dingen in ons hart geslopen. Heer, die op de lange termijn een verwoestend effect kunnen hebben. Die onze race, onze wedloop kunnen saboteren. Heer, schud mensen wakker ook deze morgen. In de naam van Jezus. Heer, dat we niet zoals koning Salomo zullen denken. Ach, een beetje dit, een beetje dat. Ik heb het onder controle. Nee, Heer, maar dat er radicale keuzes worden gemaakt vandaag. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen, Heer. Omdat we vanuit liefde voor u willen leven. Heer, en als we van u houden, dan haten we alles wat u haat. En houden we van alles waar u van houdt. En laten we zo samen even een moment dit gebed bidden. En denk niet, ah, was ome Joopie maar geweest. Oh, die had die preek echt nodig, joh. Oeh, ik ga deze preek sturen naar ome Joop. En tante Trus dan, boor, die, die heeft haar hart niet bewaakt. Die gaat, man. Nee. Dit is niet zo'n preek. Dit is niet een preek van... Nee, dit is een preek van, Heer, doorgrond mijn hart. Zullen we dat samen bidden? Maar doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Heer, dank u wel voor dit gebed dat we gebeden hebben. Heer, en dit is niet zomaar een gebedje. Maar dit is echt een uitnodiging, Heer, dat u ons hart laat zien. Dat u laat zien, Heere God, waar de vijand bezig is geweest om onze wedloop te saboteren. Heer, en wat het ook is, hoe klein het onkruid misschien ook is, of misschien heeft het wel wortel geschoten, Heer, maar wilt u het aan het licht brengen? Met wortel en al uit ons hart rukken in de naam van Jezus, zodat ons hart blijft kloppen vol passie en vol liefde voor u. Zodat we de wedloop met passie en enthousiasme kunnen blijven lopen. Zodat we net als Paulus aan het eind van ons leven kunnen zeggen, ik heb de wedloop volbracht en ik heb mijn geloof behouden en ik heb de finish gehaald. Halleluja, dank u Jezus voor dit moment in uw aanwezigheid. Heer is ons hart. En voor de oplettende luisteraar, ik zei, er zijn 4 metaforen. En de laatste is niet het minst belangrijkste. Het is eigenlijk de belangrijkste. Het is, je hart is een huis. Van wie is je hart? Is je hart van Jezus? Of heb je zoiets van, nee, ik hou de deur dicht. Ik wil de controle hebben over mijn eigen leven. Of zeg je, Heer, hier is mijn hart. Door het geloof, zegt de Bijbel, zal Christus gaan wonen in je hart. En misschien is Jezus wel bij jou, woont hij op zolder. En af en toe hou hem erbij als je hem nodig hebt. Ja, misschien is hij helemaal niet meer in je huis. Was hij eens in je huis, maar hij is niet meer het centrum van je leven. En Jezus staat aan de deur en hij klopt. En alleen aan de binnenkant van de deur zit er een deurklink. Jezus zal nooit de deur opentrappen, maar hij nodigt je uit om de deur van je hart open te zetten. En dan staat er dat hij maaltijd met ons wil houden. Met andere woorden, hij wil een relatie met ons. Hij wil het centrum zijn van ons leven. En terwijl we allemaal even onze ogen gesloten houden, is het moment tussen jou en Jezus. Als je hier bent en je zegt, Remco, ja, ik ben afgedwaald van Jezus. Of Jezus is niet meer nummer 1 in mijn leven. Of misschien heb je nog nooit een keuze gemaakt om Jezus de sleutels van de deur van je hart te geven. Dan is vandaag het moment. Terwijl niemand kijkt, is een moment tussen jou en hem. Ik ga ook niemand naar voren roepen, ik ga niemand voor schut zetten. Maar ik wil je wel vragen om iets symbolisch te doen. Om straks je hand omhoog te steken en symbolisch de sleutels van je hart aan Jezus te geven. Ja, ik tel tot 3 en bij 3 wil ik jullie vragen dat te doen. 1, Jezus houdt van je. 2, hij is voor jou aan het kruis gegaan. 3, wil jij de sleutels van je hart geven aan Jezus? Oh yes, ik zie iemand met 2 handen omhoog. Wat een overgave. Yes. Halleluja, dank u wel, dank u wel. Ja, je mag je hand weer naar beneden doen. En laten we allemaal hier samen dit gebed bidden, waar de deur van ons hart openzetten. Heere Jezus, dank u wel dat u uw leven gaf voor mij. En vandaag geef ik mijn leven aan u. Hier is mijn hart. Wilt u door het geloof woning maken? Ik open de deur. Ik wil maaltijd met u houden. Ik wil een relatie met u hebben. En ik wil u volgen. Alle dagen van mijn leven. In Jezus' naam. Amen. Zullen we deze mensen een applaus geven die vandaag deze belangrijkste keuze in hun leven hebben gemaakt? Yes. En als je deze keuze hebt gemaakt, dan zou ik zeggen, laat je volgende week dopen. Bedankt.